Gemeente, enkele mededelingen voorafgaand aan deze dienst. De dienst wordt uitgezonden door de Stilok en ik wil dan ook graag de luisteraars via de radio hartelijk welkom heten en zegen wensen in deze dienst. En dan de collectes zijn bestemd voor de kerk, voor de kerkelijke kas van de zending. En bij de uitgang worden u gaven gevraagd voor het bouwfonds. En tenslotte, de schriftlezing is vanmiddag genomen uit Deuteronomium 6, vers 10 tot en met 25. Deuteronomium 6, vers 10 tot en met 25. Tot zover. We beleiden dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, en al die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 119, vers 65 en 66. Het gaat vanmiddag over de wet van de Heere in al zijn betekenissen. En Psalm 119 is een lied waarin de dichter zijn heilig enthousiasme uitzingt voor de geboden van de Heere. Want die wijzen hem de weg van het leven en de weg naar het leven. En daar gaat deze psalm dus over, psalm 119, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, uw wet. En vers 66, ik heb mijn mond begeerig opgedaan, ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. Laten we nu in gemeenschap met de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17, na het apostolicum. Laat u er met mij in zijn of haar hart mee belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, laten we voordat we de schrift openen bidden om de leiding van de Heilige Geest daarbij. God in de hemel, u die troont op de lofzangen van Israël, u die dus nabij hebt beloofd te zijn, ook wanneer de psalmen klinken, wij willen tot u komen op de middag van deze zondag We willen uw naam groot maken en we willen smeken of u aanwezig wil zijn bij ons. U hebt dat toegezegd, waar twee of drie zijn, dat u daar in het midden bent, wanneer wij in uw naam vergaderd zijn, maar het gaat toch nooit automatisch. Heren, daarom bidden we erom. Wilt u door uw geest ons hart openleggen voor uw woord, zodat we de dingen verstaan, maar ook mogen verwerken en zodat uw woord ook vrucht zal dragen in ons bestaan. Heer, u weet hoe we hier bijeen zijn, in welke gesteldheid, wat we met ons meebrachten de kerk in. Neem weg wat kan hinderen en verbind ons zo aan u, dat wij gesterkt ook weer na de zondag het leven in mogen gaan. U weet of we er tegenop zien, tegen de nieuw begonnen week, dat het een week is van inspanning naar vakantie, of een week van arbeid. Er kan zoveel zijn in ons gezinsleven, in onze families, op ons werk en thuis. Maar Heere, geef nu dat we teerkost, eten en drinken meekrijgen voor onderweg. En zo door de week heen kunnen reizen en niet verhongeren. Heere, zo bedelen we om uw nabijheid. Wees met ieder die iets te doen heeft in deze dienst. De koster, de organist, de ambtsdragers die opzicht hebben ook op de verkondiging. Wilt u nabij zijn in zingen en orgelspelen, in het geven van onze gaven, maar ook in het preken, in het bidden. Wees met uw knecht die hier staat. Wilt u geven dat hij er niet alleen voor staat, maar wilt u erbij zijn. Wees overal waar uw woord gebracht wordt vandaag in deze wereld. En laat uw koninkrijk komen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we gaan lezen, gemeente, uit Deuteronomium 6. En daarvan vers 10 tot en met het einde. Dat is vers 25. Dus Deuteronomium 6, vers 10 tot en met het einde. En laten we dan gaan zingen na de schriftlezing uit de berijming van de 10 geboden. Dat is gezang 1, de eerste 3 versen. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Ik ben de Heer, uw God en koning, en voor beeldendienst zult gij u wachten. De eerste 3 versen van de berijmde 10 geboden des Heren. Maar eerst lezen we Gods heilig woord in Deuteronomium 6 vanaf vers 10. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere, uw God, vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverig God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u goed gaat en u er komt en het goede land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt. Om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, zoals de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen? verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen: wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan, om ons hierheen te brengen, en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij ons geboden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Gemeente, vanmiddag gaan we luisteren naar wat de Kerk van de Reformatie beleidt in zondag 34 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 34 is aan de beurt van behandeling. En we maken vanmiddag dus een begin met de bespreking van de 10 woorden, de 10 geboden van God. En we beleiden daar over de wet het volgende in zondag 34. Daar wordt eerst gevraagd: hoe luidt de wet van de Heere? En dan volgt de wet zoals we die vanmorgen gelezen hebben. En dan wordt vervolgens gevraagd in vraag 95, vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? En dan luidt het antwoord: in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de anderen wat wij onze naaste schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, dat ik die mijd en daarvan vliet, en de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, hem van ganser harte liefheb, vrees en eer, zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil iets doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zondag 34 uit de catechismus. Al deze zaken zouden met veel gedeelten uit de schriften onderbouwen zijn. Ik wil echter mij beperken tot Deuteronomium 6, vers 20 en 21. Deuteronomium 6, vers 20 en 21, waar het gaat over de geboden van de Heere en waar de volgende woorden klinken. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen uit Psalm 135, Psalm 135 vers 9, 10 en 11, waar eigenlijk heel ironisch wordt gesproken, gezongen over de afgoden. De afgoden van het heidendom, goud of zilver, goden in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En vers 10, oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. En vers 11, Israëlis looft al te samen uw God, de God der eer. Dus Psalm 135 vers 9, 10 en 11, die helemaal aansluit bij het eerste gebod waar het vanmiddag ook over gaat. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Een populair liedje dat heel bekend is en was, maar inmiddels alweer stamt uit 1996. Dat was de tijd dat Nederland een behoorlijk positief zelfbeeld had. De tijd voor die beruchte moorden op Pim Fortuyn, Theodor Holman. De tijd waarin Nederland heel breed geloofde in het multicultureel zijn. In die tijd werd dit liedje heel bekend, heel populair. En er spreekt een geweldig zelfbewustzijn uit. 15 miljoen mensen, dat zijn wij, dat is Nederland. En die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Nederlanders willen vrij zijn. Dat willen alle mensen, denk ik. Maar in Nederland heeft dat ook nog een heel apart kantje gekregen. Nederlanders houden er niet van om betutteld te worden. Het ergste wat een politicus kan gebeuren als hij iets voorstelt, een wetgeving, een regulering, dat is beschuldigd te worden van betutteling. Dat kunnen we toch zelf wel uitzoeken. Daar hebben we toch geen politici, geen regels, geen wetten voor nodig. We weten waar dat toe geleid heeft. Er kwam eigenlijk een deuk in dat zelfbewustzijn van Nederland. Nederland ging op zoek naar zijn eigen identiteit. Wie zijn we eigenlijk? Prinses Maxima heeft er nog iets over gezegd, wat haar heel veel kritiek heeft opgeleverd. En nu zitten we in een tijd waarin er al meer vraag komt naar normen en waarden. Alleen, wat dat dan precies is, dat weten we eigenlijk niet als volk. Want we vinden het heel lastig om elkaar te corrigeren, om elkaar normen en waarden voor te houden. En zo hebben wij als Nederlanders een heel ingewikkelde verhouding tot wet en regelgeving, ingewikkelde verhouding ook tot de overheid. Aan de ene kant willen we daar niet zoveel mee te maken hebben, aan de andere kant beseffen we dat het zonder niet zal gaan. En nu gaat het vanmiddag ook over wetgeving. Maar het gaat nu over de wet van God. De 10 geboden van God. Daar maken we in de catechismus een begin mee, met de bespreking daarvan. En het zou best kunnen dat er mensen in de kerk zijn, jongelui zeggen van, nou, ja, dat zegt mij inderdaad weinig. Daar wordt mijn hart nou niet echt warm van. Als we het gaan hebben vanmiddag, als we gaan luisteren naar de verkondiging over de wet. Hè, in de kerk gaat het toch over genade, gaat het toch over Christus, gaat het over het evangelie. Wat moeten we nou met de wet? En misschien heb je wel gezegd bij jezelf, nou, ik heb die Psalm 119 meegezongen van die dichter die hijgde naar de geboden van de Heer, maar eigenlijk begreep ik het niet zo. Want ik zit helemaal niet zo te wachten op de geboden van de Heer. Wat is daar nou voor fijns aan, voor goeds aan? Nou, laten we gaan luisteren naar het woord van God en proberen daar duidelijkheid in te krijgen. Het thema van de preek is heel eenvoudig. De wet van God. De wet van God. En dan horen we 3 kernwoorden over de wet. We horen, de wet is een wet van de vrijheid. De wet is wet van het verbond. En de wet is wet van de liefde. Dus de wet van God, wet van de vrijheid, wet van het verbond en de wet van de liefde. Het is een heel huiselijk tafereeltje wat we gelezen hebben in Deuteronomium 6. Sprekend wordt een zoontje ingevoerd in de tekst in vers 20 van Deuteronomium 6. En zijn vader wordt ook sprekend ingevoerd en die twee hebben een klein gesprekje met elkaar. Daar gaat het over in de tekst. Heel eenvoudig, heel huiselijk. De Heere God heeft in de Bijbel, in Deuteronomium, zo een manier gekozen om Israël en ons aan te spreken die heel dicht bij ons komt. Kijk maar wat er staat in vers 20. Wanneer uw zoon, mogen ook invullen dochter, maar zoon, wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? Dus dat jongetje vraagt aan zijn vader, papa, wat is dat nou eigenlijk? Al die wetten van de Heere, daar horen ook de 10 geboden bij, hè, die zijn in het vorige hoofdstuk bekendgemaakt, Deuteronomium 5. Er horen ook meer geboden bij van de Heere. En die kinderen die horen dat. Die kinderen moeten dat onderwezen krijgen. U ziet dat in vers 7 van Deuteronomium 6. U moet die geboden de kinderen inprenten en daarover spreken als u in huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. En in vers 9 staat, u moet ze zelfs op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nou, dat doen de Joden ook. In een Joods gezin vind je aan de deurpost zo'n mezuza met daarin een aantal woorden van de wet van Mozes geschreven. Nou, kinderen hebben daar vragen over natuurlijk. En zo'n jongetje zegt dan, papa, wat is dat toch allemaal? Die woorden van God, waarom hebben we dat aan de deurpost hangen? En waarom bidt u met uw gebedsriemen om en dat kleine kastje op uw voorhoofd als u gaat bidden? En dan moet die vader dus zeggen tegen zijn zoon, tegen zijn kinderen, in vers 21 lezen we dat, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Nou, en dan moet die vader verder vertellen hoe de Heere dat gedaan heeft, hoe ze door de woestijn getrokken zijn. Maar dat moet die vader dus zeggen. Eigenlijk is dat heel prachtig, hè? Heel praktisch. Die wetten van de Heere, de woorden van de Heere, die mogen dus vragen oproepen bij onze kinderen. Dat mag, dat moet. En onze opvoeding moet dan zo zijn, als we kinderen kregen van de Heere, dan dat de kinderen met hun vragen bij ons terecht kunnen. En dan moeten we niet zeggen, nou, geen tijd, geen druk, te druk, ik heb andere dingen, nee. Nee, dan moet je juist de tijd nemen. Vooral wanneer kinderen met hun vragen komen. En dan is het wel heel opmerkelijk, vindt u niet, dat die Joodse vader dan juist moet beginnen te vertellen, als zijn zoon vragen heeft over de wetgeving van de Heere, dan moet hij dus beginnen te vertellen dat ze slaven waren, maar dat de Heere ze met een sterke hand, met macht, wil het zeggen, heeft bevrijd uit Egypte. Dat is toch heel bijzonder. Zo'n antwoord op een vraag over de wetgeving van de Heere. Als het gaat over de wet van God, dus ook over de 10 geboden waar het in de catechismus over gaat nu, dan is het eerste waar we aan mogen denken, bevrijding. Bevrijding. De wet van God is de wet van de vrijheid. Dus dat heeft niets te maken met die dingen die ik in de inleiding noemde, met betutteling, met gebondenheid. He, dat is onze natuurlijke reactie, maar in de Bijbel worden we op een ander spoor gezet. He, wij moeten niet negatief denken over de wet, maar wij moeten juist denken aan de wet in termen van bevrijding. En dat is natuurlijk wel een hele lastige voor moderne mensen. Zeker voor Nederlanders uit het begin van de 21ste eeuw. Want 15 miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde, zegt het versje. Ja, de ellende is, als iedereen doet wat hij zelf wil, dat dat natuurlijk tot chaos leidt. En jongens en meisjes, als je in het verkeer doet waar je zin in hebt, en als je zegt van ja, de wet die zegt wel dat ik rechts moet houden, maar ik ga lekker links rijden, ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan word je op de snelweg opgepakt, dan ben je een spookrijder. En dan gebeuren er gigantische ongelukken. En als je in het openbare leven je niet aan de wet houdt, als je niet van andermans spullen en andermans lijf afblijft, ja, dan wordt het een chaos. Dan moet de politie ingrijpen. Dus wetgeving, hoe lastig het ook is om je daaraan te houden, is heilzaam. Wetgeving werkt beschermend. Dat weert de chaos. Het is ook niet vreemd dat mensen juist ook weer gaan roepen om normen en waarden, hè, dat oeverloze gedogen, dat, Ja, de mensen worden dat moe, vooral als je in een wijk woont waar dat geweldig veel overlast met zich meebrengt. Als de wet wijkt, dan wordt de zwakke niet meer beschermd, dan ontstaat er chaos. Je ziet het ook in samenlevingen waar afgelopen zomer die Arabische lente uitbrak. Egypte, Tunesië, Libië, Jemen. Het is altijd gevaarlijk als er een revolutie komt en als de wet niet meer functioneert door oorlogsgeweld. Dan ontstaan er moordpartijen dikwijls. En dan is het maar de vraag of de revolutie de mensen verder helpt. De wetten zijn dus heilzaam. En ja, we worden er ook toe gedwongen om ons daaraan te houden. De politie flitst langs de snelweg, zodat we ons aan de maximum snelheid houden. We hebben milieupolitie, we hebben de fiscale recherche om te controleren of we onze belasting zuiver invullen. En zo gaat het dan. Maar is dat nou ook met de wet van God zo, met de 10 geboden? Is dat nou ook een wet die moet afgedwongen worden? Die met politie, met hemelse politie, om zo te zeggen, ons opgelegd moet worden? Nou, nee, als we de wet van God goed gaan verstaan, dan komt er geen dwang aan te pas. Dan gaan we de wet van God niet zien als iets negatiefs, als een ketting, waardoor je vastgebonden wordt. Maar dus als de wet van de vrijheid. Nou, die Joodse ouders moesten dat dus doorgeven aan hun kinderen, uitleggen. En dan moesten ze vertellen, joh, in Egypte waren we slaaf. Konden we God niet dienen zoals we wilden. Maar God heeft ons bevrijd van Farao. En ons in Kanaan gebracht. En toen heeft hij ons de wet gegeven om hem te vrezen. Dus de wetgeving die is gekomen in de Sinaï na de bevrijding uit Egypte. Israël is niet bevrijd om in losbandigheid ten onder te gaan, om in de chaos ten onder te gaan, maar Israël is bevrijd om God te kunnen dienen. Vrijheid heeft altijd grenzen nodig. Dat zie je hier. Nou, de wet heeft dus een heel positieve functie. Ik weet wel, we zijn in de catechismus nu in dat derde deel bezig. Catechisanten, dat weet je toch wel, hè? De catechismus spreekt over, heel bekend, ellende, verlossing, dankbaarheid. We zijn nu in dat derde deel bezig, waarin het erover gaat hoe je dankbaar voor je verlossing leert leven tot eer van God. En ik weet wel dat de wet ook terugkomt in dat eerste deel van de catechismus. Als het gaat over onze ellenden, hè, dan heeft de wet een andere functie. Dan is de wet een spiegel en die laat ons zien onze schuld. En dan verschrikt de wet ons. Dan slaat de wet ons naar Christus toe. Maar nu zijn we dus in dat derde deel van de catechismus bezig. Nu gaat het erom om de wet te leren verstaan als regel, als richtsnoer voor het leven tot Gods eer. Dan gaat het over dankbaarheid, over liefde tot de Heer. Nou, en dan mogen we als nieuwtestamentische christenen ook bedenken dat de wet dus vervuld is door Christus en dat we door het geloof rechtvaardig voor God zijn en dat we bevrijd zijn uit het Egypte van de dood en van de slavernij. De wet die klaagt niet meer aan. Nee, voor de wet is een christen dood, zegt het Nieuwe Testament. En in Romeinen 6, u kunt dat daar lezen, daar zegt de apostel Paulus het zo: jullie waren vroeger dienstknechten van de zonde. Want dat is het aparte, hè? Kijk, als je de Heer niet kent, dan meen je vrij te zijn. En dan moet je niks van de 10 geboden hebben, want die belemmeren je in je vrijheid, zo denk je dan. Maar in werkelijkheid ben je juist dienaar van de zonde. Ben je slaaf van de Satan. Dat heb je alleen niet door. Je ziet niet en je wilt niet zien dat de zonde de dood oplevert. Toch is het zo. Je bent verslingerd aan de zonde, terwijl je denkt vrij te zijn. Maar als de Heere God nou ons vrij maakt, ons tot geloof en bekering brengt, dan gaan we die wet beleven als de wet van de vrijheid. Jullie waren dienstknechten van de zonde, klinkt het in Romeinen 6. Maar nu zijn jullie vrijgemaakt van de zonde. Nu zijn jullie dienstbaar aan God. Dus dat is belangrijk om dat te vatten. De wet is de wet van de vrijheid. Vrijgemaakt van de zonde. Van het slavenhuis van de dood. Christus brak de keten. Hij maakt vrij. Vrij om te doen wat je wil. Mag je je dan vervolgens weer in de zonde storten? Met zulke mensen had Paulus te maken. Mensen die zeiden van, als Christus onze schuld betaald heeft, dan laten we dan maar veel zondigen. Dan kan God ons veel genadig zijn. Nou, Paulus zei, zo werkt het niet. En als je dat zegt, dan heb je er niks van begrepen. Als je vrijgemaakt bent door Christus, dan ben je niet meer thuis in de zonde. Dan ga je de zonde haten en de wet liefhebben. Dat is een bekend voorbeeld. Ik zal dat ook vanmiddag vertellen. Misschien kent u het. Jongens en meisjes. Als je thuis een goudvis hebt in zo'n goudvissenkom, dan zou je medelijden kunnen krijgen met dat beest. En dat beest zwemt maar rondjes in die goudvissenkom. En je zou dan op het idee kunnen komen om die goudvissenkom maar eens te bevrijden uit zijn kom. En je neemt dan zo'n schepnetje en je vist de goudvis eruit en je legt hem dan vervolgens op de tafel. Zo, die is vrij, die hoeft niet meer in zijn kom te zwemmen. Maar je weet wat er gaat gebeuren met de goudvis. Die overleeft dat niet. Hij gaat dood, hij kan geen adem meer krijgen. Hij heeft het water nodig om te ademen. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld van iemand die zwemt in het water van Gods wet. Wanneer je daar buiten komt, dan is daar de dood. Je kunt namelijk niet leven buiten de wet. De wet van de Heere is een veilig gebied waar het leven kan opbloeien. Waar een man, waar een vrouw niet bang hoeven te zijn voor ontrouw in een huwelijk. Want God heeft gezegd, gij zult niet echt breken. De wet van God, dat is het terrein waar je niet hoeft te vrezen voor je spulletjes, dat anderen ze stelen. Want God heeft gezegd, gij zult niet stelen. De wet van God is een veilige haven waar je kunt opleven. En wat zou het geweldig zijn, hè, als in de samenleving, te beginnen in de kerk, te beginnen in ons eigen huis en hart, dat die wet zo gaat leven dat het leven goed wordt. Want Gods wet is zo goed. Het is de wet van de vrijheid. Nou, de wet is de wet van de vrijheid. Maar de wet is dan ook de wet van het verbond. Dat lezen we in de aanhef van de 10 geboden. Catechisme zet dan ook mee in zondag 34, hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Nou, daar hoort u de vrijheid in klinken. De wet is gegeven bij de bevrijding uit Egypte. En dan klinkt in die woorden ook mee dat de wet van het verbond is. Dat is het tweede van de preek. God verbindt zich aan Israël. U moet maar eens stellen, en jij moet maar eens stellen, hoe vaak in de 10 geboden klinkt, dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God. Telkens slinkt dat weer. Ik ben de Heere uw God. En dat is de taal van het verbond. God die zegt van, maar wacht eens even. Ik heb recht op uw leven. Israël, ik claim uw hele bestaan. Ik ben de Heere uw God. Een van de profeten zegt het zo. Ik, de Heere, heb u getrouwd. Ik ben de Heere uw God. Dat zegt God in die 10 geboden tegen heel dat volk. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes, jongelui, kinderen, baby's. Allemaal uitgeleid uit Egypte. Of ze het nu bewust hebben meegemaakt of niet. Of dat ze daar nu te klein voor waren. Ze zijn allemaal bevrijd. Allemaal door de Rode Zee getrokken en bij de Sinaï gekomen. Ik ben de Heere uw God. En moet u zich dan bedenken dat dat volk grotendeels zich openbaart als een opstandig volk en een ongelovig volk. Wat heeft Mozes ermee moeten tobben met dat volk? Je merkt dat als ze bij de Rode Zee staan en als ze denken dat ze vergaan zullen, want Farao is achter en de Rode Zee voor hen. En dan hoor je ze mopperen en schelden. Dan zeggen ze, Mozes had ons maar in Egypte gelaten. Waren daar soms geen graven om ons te begraven? Nou, cynischer kan het niet. Mozes moet met dat volk van de ene naar de andere crisis. En straks zal blijken dat hij zelfs 40 jaar met dat volk nog moet zwerven in de woestijn. Ze konden niet ingaan in Kanaan vanwege hun ongeloof. Je zou zeggen, hoe bestaat het? Met God zo dichtbij, met de wolk en vuurkolom, met mannen uit de hemel en nog ongeloven. Dat geeft nou aan hoe wij mensen in elkaar zitten. Wij zijn zo ongelooflijk hardleers. En je kunt er de tranen om huilen als dat dicht bij je hart komt. Of heb jij dat nooit? Dat je zegt, wat ben ik ongelovig. En hardleers dikwijls. En ondanks dat alles zegt God het toch hè, in die 10 geboden. Ik ben de Heere uw God. Het komt telkens van zijn kant. Ik ben de Heere uw God. En hij zegt dat tegen de baby's en tegen de ouderen. Tegen de gelovigen en tegen de ongelovigen. Dat is de taal van het verbond. God claimt het leven van dat volk. Ik heb u getrouwd. Nou, en die wet van het verbond, die moet dus zo uitgelegd en doorgegeven worden aan de volgende generatie. Dat kind uit Deuteronomium 6, dat aan zijn vader vraagt, vader, wat is dat nou met die geboden van God? Dan moet die vader dus uitleggen hoe God ze bevrijd had, tekenen en wonderen gegeven had. En dat, zoals het staat in vers 25, zoals die vader dan moet zeggen, het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen. En dat terwijl dat jongetje, dat zoontje, er helemaal niet om gevraagd had. Nee, maar zo gaat het in het verbond. Als we worden geboren in een christelijk gezin, dan worden we ingelijfd in het verbond, door de doop. En dan krijgen we te horen van onze ouders wat de Heere vraagt in zijn wet. Zo werkt het verbond. De Heere legt een claim op ons leven. De Heere vraagt onze toewijding. De Heere zegt van, ik ben de Heere jouw God, dien mij. Zo kom je tot je bestemming. Zo leer je leven tot mijn eer. En dus die 10 geboden, de wet van het verbond, die 10 geboden vereisen, laat ik het zomaar zeggen, verbondsopvoeding. Dat de kinderen verteld wordt van de God van het verbond, die al bij hun doop sprak, ik ben de Heer, ook jouw God. Doe mijn geboden uit dankbaarheid. Nou is het wel zo in onze samenleving, en dat denken kan zomaar ook de kerk binnendringen en in onze harten binnenkomen. En je hoort het ook nog wel eens. Ja, dat je zegt van, ja maar luister, ik heb er helemaal nooit om gevraagd. Moet ik niet uit vrije wil kiezen wie ik zal dienen? En als je in een seculiere samenleving werkt en je probeert uit te leggen wat de doop inhoudt en wat de geloofsopvoeding inhoudt, dan reageren mensen nog wel eens van, ja, maar is dat dan allemaal niet gedwongen? Ik krijg die vraag vaak te horen op de kazerne. Dwing jij je kinderen niet om het geloof, zoals men dan zegt, te aanvaarden? Moet je ze niet vrij laten? En misschien wordt u dat ook wel eens gevraagd. Van ja, jullie daar in de Pneeuwkerk, jullie gereformeerden, jullie dwingen je kinderen tot van alles. En daar hebben ze toch niet om gevraagd om gedoopt te worden? Daar hebben ze niet om gevraagd om catechisatie te krijgen? Niet gevraagd om op een christelijke school te gaan? Laat ze toch vrij. Dan kunnen ze zelf kiezen op een 18e. En dan kunnen ze eerlijk een keuze maken. En dat wil ik toch wel aanstippen, want dat is een gedachte, ik weet niet of u die veel ontmoet, ik wel. Ik wel. En dat speelt ook in de samenleving een rol. Je moet er maar eens op letten dat het christelijk onderwijs van tijd tot tijd ook ter discussie wordt gesteld. Dat politici zeggen van, nou ja, dat christelijk onderwijs, die geloofsopvoeding, ja, dat is maar een hobby van die christenen en dat wordt met ons belastinggeld gefinancierd en moet eigenlijk terug naar een systeem van openbaar onderwijs. En nou ja, als christenen dan hun kinderen willen opvoeden met die Bijbel, dan moeten ze dat zelf maar betalen. Nou, dat is een geluid dat telkens weer opgeworpen wordt. En dus de vraag of dat zal gebeuren, ik weet het niet, hoe dat zal gaan in onze samenleving. Maar dan is het geniepige eigenlijk dit. Elke ouder die een kind krijgt, die maakt keuzes voor dat kind. Elke ouder die een jongen of meisje ontvangt, kindje, die kiest welke taal hij dat kind leert, die kiest een school voor dat kind. Dat kind dat krijgt vaccinaties op het consultatiebureau. Dat kind krijgt een heel normen- en waardesysteem mee. Daar ontkom je niet aan. En dan leven we in een tijd waarin mensen zeggen, als je nou je kind zonder God opvoedt, dan doe je het eigenlijk goed. Dan geef je een neutrale opvoeding mee. En als dat kind iets met geloof wil, nou ja, dan kan dat later altijd nog. Maar dat is dus bedrog, hè. Alsof je een kind de eerste 18, 20 jaar van zijn leven kan voorleven dat God eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, en dat zijn wet niet belangrijk is. En dan na zijn 18e verjaardag dat je tegen je zoon of dochter zegt van, nou mag je zelf kiezen. Dat kan natuurlijk niet. Je kan natuurlijk nooit een eerlijke keuze opleveren als je eerst jaren hebt voorgeleefd dat het zonder God ook wel kan. Een neutrale opvoeding bestaat niet. Neutrale opvoeding bestaat niet. Dat denkt men wel, maar het is niet zo. En daarom hoeven we helemaal ons niet te schamen of ons in de verdediging gedrongen te voelen als wij zeggen van nee, wij voeden onze kinderen op in de dienst van de Heer. Met de geboden van de Heer. Een atheïstisch ouderpaar zal een atheïstische opvoeding meegeven. Een christelijk ouderpaar een christelijke opvoeding. Elk ouderpaar kiest daarin. En laten wij dan het spoor van Gods geboden gaan. Nou, de Heer die heeft de wet voor af laten gaan door het evangelie. Ik ben de Heere uw God. die u uit het Egypte land van de slavernij bevrijd hebt. En dat is wat de opvoeding van de kinderen mag stempelen. Ik ben de Heere uw God. En dat is zo rijk, hè, als je nou twijfelt of de Heere je gebed wel hoort. Als jij nou niet zeker weet of de Heere wel in je leven wil komen en of die wel nabij is, dan mag je je vinger leggen bij je doop. Doe je dat ook, jongeren? Misschien zit je in de kerk met een hart vol twijfels. En zeg je, ik weet het allemaal niet meer hoor. Of God bestaat en of de Bijbel waar is. Nou, vertel dat dan tegen de Heer. En zeg dan, Heere, u hebt bij mijn doop gezegd, ik ben de Heere jouw God. Wilt u dan ook dat in mijn leven laten blijken? Wilt u mij dan in mijn hart grijpen, zodat ik u en uw wet gaat liefhebben? En zodat ik u, de God van het verbond, gaat dienen? Ja, als je zo wat zicht krijgt op de wet van God, als de wet van de vrijheid, de wet van het verbond, dan ben je ook heel dicht bij dat derde van de preek. De wet is de wet van de liefde. En dat is ook precies wat de catechismus bedoelt als dat eerste gebod aan de orde komt. U vindt dat in vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in dat eerste gebod? En dan volgt een hele grote zin. En de kern is dat ik God alleen vertrouw en mij aan hem onderwerp en van hem alle goeds verwacht. Hem liefheb, vrees en eer. Liefhebben. Dat is dus de kern van de wet. En nader bepaald de kern van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God wil onze liefde. En hij wil die liefde niet gedeeld hebben met andere goden. Nou jongelui, dat is iets dat toch wel duidelijk te maken valt. Hè? Als jij nou een verkering hebt gekregen, met een jonge meisje, dan ga je een band aan met elkaar. En als je elkaar wat langer kent en je gaat verloven, dan worden er vaak verlovingsringen uitgewisseld. En dan sluit je eigenlijk een verbond. Je zegt tegen elkaar, wij horen bij elkaar. Wij zijn elkaar trouw. En in dat verbond past geen derde. He, jij bent er voor mij, zeg je dan tegen die ander. En ik ben er voor jou. En daar hoort geen ontrouw bij. Er mag geen derde in het spel zijn. Nou, zo is dat in het eerste gebod ook zo. De Heere en Israël, de Heere en het verbondsvolk, hij en wij, we zijn aan elkaar verbonden in het verbond. En daar hoor je dus bij door je doop. En in dat verbond, zegt de Heere, daar past geen derde bij. Daarom zegt God in dat eerste gebod, heb geen andere goden voor mijn aangezicht. Want dat is geestelijk overspel. En dat is God trappen op zijn hart. Dat is Gods liefde miskennen. Dat is hem passeren en een andere God volgen. Ja, maar dat doe ik toch niet? Ik heb toch geen andere afgodsbeelden? Daar zijn we toch niet meer van? Dat doen we toch al lang niet meer? Nou, dat is de vraag. Want er zijn wel allerlei machten en krachten waar wij ons aan kunnen uitleveren. Naast God. Boven God. Je kunt het zo makkelijk zeggen en denken, ik red mij wel in het leven. Ik ben handig en slim. Ik sla me er wel doorheen. Ik ben gezond en krachtig. Ik red me wel in het leven. En daar is de eerste afgod al. dat ben je zelf. Dat ben jij met je kracht, met je gezondheid, met je slimheid. Daar vertrouw je op. Meer dan dat je op God vertrouwt. Daar heb je de eerste afgod al. Calvijn heeft eens gezegd, een mensenhart is een fabriek van afgoden. En van de productieband van het hart der afgoderij rolt al de eerste afgod, jezelf. Je kunt het nog anders doen. Je kunt zeggen van ja, het wordt economisch wat moeilijk. Hè? Misschien volgend jaar toch wat koopkracht inleveren. Ik weet niet hoe het allemaal gaat, maar ik heb wel behoorlijk wat spaarcentjes. Ik sla me wel door de magere jaren heen. Nou, voordat je het weet heb je weer een afgod. Ik bouw op mijn geld, net als die rijke dwaas. Ziel, neem rust. Heb je schaapjes op het droge. Wie maakt je wat? Dat is afgodendienst. Je kunt bouwen op wat we aan medische voorzieningen hebben in ons land. Je kunt bouwen op 1001 zaken. En de catechismus die noemt er nog meer. Die noemt ook allerlei duistere zaken op. Toverij, waarzeggerij, bijgeloof. Allemaal zaken die meer dan je denkt aan de orde zijn in onze tijd, in onze samenleving. Hoeveel mensen, ook politici in hoge functies, laten de toekomst niet voorspellen met behulp van waarzeggers, met behulp van sterrenkijkers. Het eerste gebod zegt, reken daarmee af. Stel je vertrouwen op de ene God, de God van je doop. Nou zou het kunnen zijn dat u of jij zegt van nou, dat komt maar goed. Ik weet wel dat ik op de Heere moet bouwen. Dat weet ik wel. En ik vertrouw heus niet op mijn centjes. Ik heb ook niet zoveel centjes. En ik vertrouw niet op mijn eigen kracht en gezondheid. Want ik weet wel dat ik een broze gezondheid heb. Maar dit gebod om de Heere te dienen heeft niet alleen een nee-kant, namelijk dat je geen afgoden moet dienen, maar ook een ja-kant. Een positieve kant. Ik zie dat staan in Deuteronomie 6, vers 5. En de catechismus haalt het aan. Daarom zult u de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus dat is de ja-kant van het eerste gebod. God liefhebben met je hele hebben en houden. Daar is het God om te doen. Daarom is de wet van de liefde. Dat wil de Heer. Dat is een dankbaar leven. En dan is natuurlijk de vraag of dat ook een plek heeft gekregen in ons bestaan. Is dat nou zo? Dat wij God lief hebben. Positief lief hebben. Niet alleen geen andere goden nalopen. Niet bouwen op allerlei machten en krachten en instanties naast of boven hem. Maar positief de Heere lief hebben. Met ons hart, verstand, met onze kracht. Want daar gaat het dus om. Daar gaat het dus om. En het is niet voor niks dat dat ook zo belangrijk is in de geloofsopvoeding. Wat is dat geweldig belangrijk, dat als je in gesprek bent met je kinderen, als je die kreeg, zoals die Joodse vader in Deuteronomium 6, dat je dat ook mag overbrengen. Dat je dan ook aan je kind mag uitleggen, papa, mama heeft de Heere lief gekregen. Wij eren God in dit gezin. He, dat ook positief naar voren komt. En dat een kind ook doorkrijgt, de dienst van de Heere is een dienst van de liefde. En zijn geboden van de vrijheid. En van het verbond. Dat je het positieve ziet van de geboden van de Heer. Wat is dat jammer en verdrietig. Als kinderen eigenlijk alleen maar negatieve dingen meekrijgen in hun opvoeding. Dit mag niet, dat mag niet. Alsof de dienst van de Heere een dienst is van beknotting. Nee, het is juist positief. Hierin vind je het leven. Om het in dat voorbeeld te zeggen. Hier kan die goudvis in leven. In armen. En daarbuiten is de dood. Kijk, dat is het waar die dichter van Psalm 119 zo'n geweldige zin in heeft gekregen. Dat is het waarom die zegt, ik hijg naar uw geboden. Want uw geboden, die wijzen mij de weg naar het leven. Daarin hoor ik uw stem. Daarin hoor ik uw liefde en kan ik u wederliefde schenken. Als je dat niet vat, snap je niks van Psalm 119. Dan zeg je, waar is die man nou zo blij om? Waarom hunkert hij zo naar de geboden van de Heer? Waarom is hij zo verdrietig als hij ziet dat mensen zich niet houden aan Gods geboden? Ik snap er niks van. Maar als je ziet dat het leven op mag bloeien bij die geboden van de Heer, dan ga je dat verstaan. Kijk, daar is het waar de Heer ons naartoe wil leiden. Dat is het stuk van de dankbaarheid. Het positieve van de dienst van de Heer. En lieve mensen, daar komt het op aan. Hè, dat dat gestalte krijgt in ons leven. En dan weet ik ook wel, ik ben zelf ook ouder. Hè, en als je terugkijkt op je opvoeding, dan vraag je je ook af van, ja, heb ik dat dan altijd voorgeleefd? Hè, die wet van het verbond, heb ik dat kunnen overbrengen? Maar we mogen biddend om de Heilige Geest voortgaan. En biddend om de Heilige Geest, dat Hij ons de heiliging en de dankbaarheid leert. Waar het hier over gaat. En wat bovenal het evangelie uitmaakt, dat is als je bij dit gebod stilstaat. En je wordt aangegrepen door je falen, door je gebreken in het vervullen van dit gebod. Wat is het dan wezenlijk dat je met je gebreken, ook in het houden van dit eerste gebod, dat je heen gaat naar hem die zijn vader gediend heeft. Met zijn hart, met zijn verstand, met heel zijn kracht. Jezus Christus, de tweede Adam, die zijn vader heeft gediend zoals vader het wou. We worden niet in het stuk van de dankbaarheid op onszelf teruggeworpen. Ga dan maar naar huis en hou maar uit eigen kracht die geboden. Nee, wij worden juist ook in het stuk van de dankbaarheid op Christus gewezen. Hij heeft het volbracht. En hij wil het zo uitwerken in ons bestaan. Dat we ook dit eerste gebod gaan lief hebben. Lief krijgen. Zoals de Joden dat doen. Ze langs die mezuza lopen, die aan de deurpost hangt, dan kussen ze die mezuza. Ze raken hem even aan. Hoe lief heb ik uw gebod. Laat dat ons leven vervullen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Zo hebben we uw naam verhoogd in ons zingen. Heere, u omgeeft ons met uw woord, met uw geboden die ten leven zijn. Leer ons dat zien en erkennen en belijden en daarbij te leven met heilige ijver. Heere God, we hebben veel gehoord vandaag uit het Oude Testament en verstaan hoe dat Oude Testament vervuld is in de komst van Jezus Christus. We willen dan juist ook zij van wie we dat Oude Testament ontvangen hebben, uw oude verbondsvolk Israël, aan u opdragen. Vanmorgen hebben we er iets van gehoord, van die bedekking die er op hun hart is. Heere, wilt u die bedekking wegnemen en geven dat uw volk, de nakomelingen van Abraham, mogen delen in het heil dat Jezus Christus, geboren uit de stam van Juda, heeft verworven. En geef dan dat wij, mensen die uit de volkerenwereld, de heidenwereld komen, niet zullen achterblijven. Geef dat wij de dingen mogen verstaan. En dat wij het positieve van uw geboden, de liefde tot u en uw dienst, dat we dat mogen verwerken, mogen oppakken, mogen doorvlechten in ons leven en als het kan in het leven van onze kinderen. Heere, we hebben veel gehoord ook over de wet als wet van het verbond. En dan denken we aan de kinderen, kleinkinderen als we die van u mochten krijgen, de kinderen van de gemeente. En we willen bidden of u uw zegen wil geven aan de volgende generatie. Of u de jongelui en de kinderen wilt bewaren voor de werken van de duisternis, maar ook voor de invloed van deze zuigende maatschappij, waar zoveel aan prikkels op hem afkomt dat ze, als u het niet verhoedt, uw stem vergeten. Of dat uw stem verloren gaat in alle rumoer van hier beneden. Wilt u onze jongelui bewaren voor uw dienst, zodat in de plaats van vaders zonen, in de plaats van moeders dochters mogen komen en zo de fakkel overnemen, ook in uw kerk, in uw koninkrijk. We bidden voor hen die alleengaand zijn, die niet tot een huwelijk kwamen, hoewel ze dat misschien erg hadden verlangd, die geen kinderen kregen, terwijl ze daar erg om gebeden hebben, misschien wel. Heere, wilt u ook hen in het bijzonder nabij zijn en geven dat ze vruchtbaar mogen zijn in uw rijk. Want het werk in uw rijk is werk voor de eeuwigheid en gaat nooit verloren. Bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Vooral uw verdrukte en vervolgde kerk. Denk aan de kerk in Noord-Korea, waar een geweldige druk heerst. We denken aan de christenen in Afghanistan. Niet lang geleden hoorden we dat er nu geen enkele officiële kerk en geen kerkgebouw meer is in Afghanistan. En toch hebt u daar ook uw volk, uw kinderen, uw kerk. Wilt u die zeer nabij zijn en uw rijk doen komen? Wilt u zijn met de kerk in Nederland? Verscheurd, verdeeld en versplinterd, zegen het werk dat op veel terrein mag gebeuren, ook in de diverse deputaatschappen waarin er gezocht wordt naar eenheid met andere beleiders van uw naam. Heere, wilt u dat zegenen? Wilt u geven dat we juist in deze tijd van verwarring als christenen elkaar in liefde mogen zoeken en vasthouden? We denken aan het werk van evangelisatie en zending, dichtbij en ver weg. Heere, wees met allen die daartoe geroepen zijn. Geef moed en kracht en geestelijk uithoudingsvermogen om uw getuige te zijn. Ook wanneer de oogst, de vrucht, niet direct zo zichtbaar is. Heere, we willen een zegen vragen voor deze nieuw begonnen week. Als het werk, de school, de studie morgen weer roept, geef ons de rust, de overgave, de volharding om op ons plekje u te dienen. En maak ons tot licht in de duisternis. Niet omdat we dat licht zelf voortbrengen, maar omdat we verlicht worden door het licht der wereld, Jezus Christus. Vergeeft u ons onze zonden. Wilt u ons volmaken van een dankbaar leven. Geef dat we door ellende en verlossing heen ook dan echt mogen komen tot de dankbaarheid. Tot een leven van wandelen in het licht. En laten we zo leesbare brieven mogen zijn. Juist voor mensen om ons heen die geen Bijbel kennen, geen Bijbel hebben, daar ook niet naar verlangen. En dat ze toch de Bijbel lezen. Wanneer ze die levende brieven van Christus zien, die u zelf beschreven hebt en die u heen zendt om uw getuige te zijn in deze grote wereld. Wees ons genadig en nabij. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. Hoort u ons bidden en ons danken. En aanvaard de lof en prijs die u waard bent. Drie-enige God, u zij al de eer. In Christus bidden we dit. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer, die eeuwig leeft. 135, vers 12. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Gemeente, luisteraars thuis, ontvang nu de aloude priesterzegen en doe dat in geloof. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.